Dit is Radio 1, VPRO. Bureau Buitenland, Pieter van der Wielen.
Ja, een historische dag, alweer een historische dag. 10-10-2010, de Antillen houden op te bestaan. Nou ja, het is ook niet zo dramatisch. Ze krijgen een andere juridische constructie, bedoelen we meer te zeggen. Maar Nederland is een stukje groter geworden. Het heeft er een hoogste berg bij en een heus nevelwoud. Vond ik ook wel interessant. Gert Oost-Indië, welkom in de studio. Hoogleraar, kenner van de geschiedenis van het Caribisch gebied en zo ook van de Antillen. Ja. Eerst maar even over dat nevelwoud, want dat fascineert me. Waar ligt dat precies?
Ik neem aan dat ze het nevelwoud van Saba bedoelen. En dat is als je omhoog loopt naar die top, het hoogste puntje van Nederland nu, dan kom je door een soort van tropisch oerwoud. En dat de regenwoud, en dat noemen ze het nevelwoud. Als je daar loopt, je glijdt voortdurend uit inderdaad, omdat het heel vochtig is. Bladeren die er op de grond liggen. En het is heel erg mooi.
Ik hoorde al vanaf vanochtend vroeg op de radio schallen dat het een historische dag was vandaag. Vindt u dat ook, dat het historisch is?
Nou, mensen gebruiken het woord historisch natuurlijk veel te vaak voortdurend.
Het is een soort historische inflatie aan de gang.
Ja, ik heb toevallig, ik ben bezig met een soort van onderzoek naar wat er tot nog toe gebeurd is. En dan zie je werkelijk om de maand dat er weer een akkoord is. En dan zeggen ze, het is weer een historisch akkoord. Kijk, wat er verandert is niet... Wat min of meer historisch zou zijn geweest als de Antillen zouden hebben gezegd van wij willen onafhankelijk worden. We willen echt heel iets anders. Wat ze eigenlijk alleen maar hebben gezegd, we willen niet meer met elkaar verder, maar wel met Nederland. En volgens Nederland wil dat eigenlijk niet. Uiteindelijk is Nederland gaan bijdraaien. En nu heb je dus de constructie dat het land Antillen houdt op te bestaan, hè, binnen het Koninkrijk. Daarvoor in de plaats krijg je twee nieuwe landen binnen het Koninkrijk, Curaçao en Sint Maarten. En dan alleen de drie kleinste eilanden, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, die worden een soort van gemeentes van Nederland.
Een soort van gemeentes met een bijzondere status,
ja,
zou je het
openbare
moeten
lichamen noemen ze
en,
het, ja.
En die status aparte, hoe ver gaat dat? Je bent dus deel van het Koninkrijk, maar wel een eigen land. Maar dan heb je bijvoorbeeld geen zetel in de Verenigde Naties?
Onder andere niet. Maar dit is eigenlijk...
Wel een eigen voetbalteam?
Ja, dat kan. En dat hoeft ook weer niet per se. Maar ook dit, er is eigenlijk helemaal niks nieuws aan. Hè? In 1954, dus dat is meer dan een halve eeuw geleden, toen is het statuut voor het Koninkrijk afgekondigd. En toen was het idee van het Koninkrijk der Nederland bestaat uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Alle drie landen zijn intern. Hè? Dus een binnenlands beleid, dat doen ze zelf maar. Hebben we niks met elkaar te maken. Er zijn een aantal dingen die gaan we samen doen. Hè? Defensie, internationale betrekkingen, zorg voor deugdelijkheid van bestuur. Dat doet de Koninkrijksregering. En dat is eigenlijk vooral Nederland een beetje aangevuld met de minister voor toen nog Suriname en Antillen. Nou, Suriname is eruit gestapt. Aruba is uit de Antillen gestapt, maar binnen het Koninkrijk gebleven. En nu is dus de rest gebeurd. Dus wat heb je nu? Je hebt een Koninkrijk wat vier landen heeft. Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
En dat de meeste zitten gewoon in Nederland. Wel, het is ooit zo geweest dat in het Koninkrijk de meeste Nederlanders, als je ze allemaal Nederlander moet noemen, buiten het eigenlijke moederland wonen.
Ja, dat was in de tijd van Indonesië. Toen was het wel zo dat Nederland heel erg erop lette dat het grootste gedeelte, en dan hebben we het echt over 99% van de Indonesiërs, vooral geen Nederlands staatsburgerschap hadden.
We gaan naar de eilanden zelf. Laten we beginnen op Curaçao. Daar zit Wilco Boom. Goedemiddag al daar.
Goedenavond.
Goedenavond al
ja,
hier.
Zeker.
Wordt het daar als een historische dag ervaren?
Door sommigen wel. En dat zijn dan vooral de voorstanders van die veranderingen waar we het nu over hebben. En dat is tevens een probleem hier, denk ik, op Curaçao. Dat bij de bevolking nogal een behoorlijke verdeeldheid bestaat over dit hele proces. De voorstanders, onder leiding van de premier van de Antillen, die dus sinds gisteren geen premier meer is, of sinds vandaag, Emmerie de Jong-Elhagen, die vonden het een stap vooruit dat Curaçao zelfstandig binnen het Koninkrijk zou worden. Maar er is hier ook een vrij grote groep mensen die vindt dat Curaçao helemaal zelfstandig moet worden. En die vindt dat dit eigenlijk een stap terug is, omdat bij die verandering van het Koninkrijkstatuut de regering in Den Haag een dikkere vinger in de pap gekregen heeft. Die heeft meer te zeggen gekregen over financiën en justitie, rechtspleging op de eilanden. En dat is dus de voorstanders van echte onafhankelijkheid een doorn in het oog.
Wat zit ze vooral dwars? Tegen welke maatregelen kijken ze op?
Het gaat er vooral om dat Den Haag extra mogelijkheden heeft gekregen om opdrachten te geven. En dan gaat het met name om de financiën en om de rechtspleging, om justitie, om veiligheid. Dat vinden ze een stap terug, omdat anderen dan over hun zaken gaan beslissen. Dat speelt onder andere in de partij Pueblo Soberano. Die heeft 4 zetels, dat is een belangrijke partij, want die zit ook in de regering van het nieuwe land Curaçao. Die gaat daar een grote rol in spelen. Die vinden dat het onafhankelijk moet worden. Die zeggen ook eigenlijk van ja, Nederland had dat geld maar gewoon moeten houden. En hadden we onze eigen gang kunnen gaan. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Maar in ruil voor de veranderingen die er nu komen op de Antillen, neemt Nederland een belangrijk deel van de staatsschuld van de Antillen over. Dat is bijna 2 miljard euro.
Nou, dat lijkt me meegenomen. Zou ik niet
opmopperen.
Voor dat
geld wil Nederland... Nee, dat... Pardon, zo zou je kunnen redeneren. Maar sommigen vinden dat dus dat daarmee eigenlijk de onafhankelijkheid die er eerder was, voor een deel is verkwanseld.
We gaan naar René Roodheuvel, die zit ook op Curaçao. Goedenavond. Hallo René Roodheuvel, Curaçao.
Ja, hallo.
Hoe wordt het eigenlijk gevierd? Gebeuren er nog rituelen? Zijn er festiviteiten rondom deze overgang?
Nou ja, de afgelopen nacht was natuurlijk om 12 uur was het overgangsmoment. Het strijken van de vlag, de Nederlandse Antillen. En het hijsen van de vlag van het nieuwe land Curaçao, die daar overigens altijd al hing. Maar voor de gelegenheid hadden ze het eventjes andersom gedaan. Nee, er is wel feest gevierd. Er zijn natuurlijk allerlei toespraken gehouden. Er was allerlei culturele zang en dans. Wat natuurlijk toch ook bijzonder was, was de aanwezigheid van Willem-Alexander en Maxima. Het Koningshuis is hier, ondanks alle haat-liefde verhoudingen met Nederland, toch wel ook behoorlijk populair. Vanochtend is de nieuwe gouverneur benoemd, de regering is beëdigd en vanavond is er weer een groot volksfeest. Dus men maakt er wel wat van, maar Wilco gaf ook al aan, het zijn gemengde gevoelens. Er zijn wel degelijk ook mensen die het jammer vinden dat de Nederlandse Antillen verdwijnen, omdat men eigenlijk ook een beetje vindt dat het tegen de tijdgeest ingaat van globalisering en het zoeken van grotere verbanden.
Om dan weer een soort van eigen land te gaan uithangen.
Nou ja, het is een eilandstaat natuurlijk en dat is in het Caribisch gebied natuurlijk niet vreemd. Maar de tendens wereldwijd is een andere kant op en je hebt een samenwerkingsverband. Dat had je weliswaar een Nederlands koloniaal bestuursverband, zonder meer is dat juist, door Nederland bedacht. Maar nu gaat men toch vooral eerst weer in het proces van natievorming naar binnen kijken in plaats van naar buiten. En daar zijn wel mensen die zich daar zorgen over maken.
We gaan even naar Bonaire, als er inmiddels verbinding is met Bonaire. Daar zit Belkis Osepa. Goedenavond.
Ja, goedenavond.
Ja, want Bonaire, dat is nou net weer een ander verhaal. Want dat wordt een soort gemeente van Nederland, maar toch ook weer niet helemaal een gemeente. Dus die zijn nu gewoon een Nederlandse gemeente geworden, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Een openbaar lichaam, zoals dat formeel heet. De Bonaireanen waren gisteravond blij. Je hoorde dan eigenlijk op het Wilhelminapark, waar de activiteiten plaatsvonden, een jubelstemming. Maar het waren dan juist de Bonaireanen die voor zijn, voor de, kan je zeggen, vallen onder Nederland. Je hebt, net zoals de twee anderen gezegd hebben, Bonaireanen die dan ook tegen de manier hoe alles is gegaan. En dat het feit dat ze dan onder Nederland vallen, ze zijn er tegen. Maar gisteravond ging het, je kan bijna zeggen, perfect.
Wat ging er zo perfect?
Nou, de activiteiten, de communicatie op het podium tussen de verschillende groepen, tussen vertegenwoordiger van Nederland, dat was de heer Schoof, met de gezaghebber. Alles viel in elkaar. En dat gevoel, de sfeer, dat bedoel ik met perfect. Voor de Bonaireanen die daar aanwezig waren, was het een mooi moment.
We gaan naar Sint Maarten, daar zit Pieter Bas van Wiegen. Die is ook voor ons op Saba geweest, het kleinste eiland. Hallo Pieter Bas.
Een goede avond voor jullie.
Is het Koningshuis eigenlijk daar ook nog op bezoek geweest?
Nee, wij hadden als afgevaardigde de demissionair minister Hiss Ballin.
Dat is een teleurstelling.
Ja,
aardige man hoor verder, maar
ja.
Het is niet Maxima.
Ja, ja, precies. Het is toch iets anders. En het Koningshuis is hier ook nog wel enigszins populair op Sint Maarten. Maar het is eigenlijk vooral erg voor die kleine eilanden op Stesa en Saba vind je echt overal portretten van het Koningshuis. Dus ik denk dat zij die...
Hoe kan dat, dat het Koningshuis daar zo populair is?
Ja, dat is denk ik, heeft er echt te maken met dat het Koningshuis daar heel vaak op bezoek is geweest. Op die kleine eilanden. En die zijn dan zo klein dat bijna iedere Stasiaan, iemand van Sint-Eustatius of iedere Sabbaan, de koning en de koningin, of de koningin moet ik zeggen, gewoon hand hebben gegeven.
Aha, ja, zo word je wel populair. Gert Oostini, hoe komt dat, dat het Koningshuis daar zo populair is?
Nou, er zit voor alle Antillen en overigens ook voor Suriname ook nog heel iets anders in. Er is op een gegeven moment aan, op het moment dat de slavernij werd afgeschaft, 1863, bijna 150 jaar geleden, toen is echt met een soort van spindoktering vanuit koloniale zaken, is daar eigenlijk de mythe gecreëerd dat het allemaal te danken was aan koning Willem III. Dat die persoonlijk zich zou hebben ingezet voor de afschaffing van de slavernij. Terwijl die Willem heeft echt maar één ding gedaan, één keer zijn vinger uitgestoken, namelijk om inderdaad het wetsvoorstel te tekenen. Verder niks. Maar dat is door de generaties heen is dat wel het idee van dat koningshuis, dat heeft echt iets goeds met ons voor. En na oorlogs, eerst met Juliana en daarna ook met Beatrix, is er ook echt wel iets gekomen van, ja, dat koningshuis houdt eigenlijk ook wat meer van Antillen dan Nederlandse politici, laat staan de Nederlandse bevolking zomaar. En dat is ook echt zo.
Ja, en zonder mythologie heb je ook geen koningshuis.
Heb je ook geen natie, nee.
Nee, we gaan even luisteren naar de reportage van Pieter Bas van Wiegen, want die bezocht dus het kleinste eiland Saba, 13 vierkante kilometer en 2000 inwoners.
Als in groene puist rijst het bergachtige Saba uit de zee omhoog. Geen witte stranden, maar een tropisch nevelwoud met boomkikkers en kolibries. Saba is vanaf vandaag het hoogste punt van Nederland en het eiland oogt aangeharkt. Zeker als je het vergelijkt met de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. De Road, de enige weg op het eiland, slingert tussen de keurig witgroen geverfde cottages. Op het eiland woont een wonderlijke mix van mensen. Hun voorouders waren of slaaf, of schipper, of piraat. De Sabanen voelen zich Sabaan en daarmee is volgens hen niets te vergelijken. Toch nam juist dit eiland, waar eigenlijk maar relatief weinig Nederlanders wonen, het voortouw om een bijzondere gemeente van Nederland te worden. Commissioner Christopher Johnson, een telg uit een van de belangrijkste politieke families op het eiland, vertelt waarom.
We survived here for 400 years on this island. We are not actually Dutch heritage, if you will, by the people. The white people here are English, Scottish, Irish. Of course, 50% black African descendant. But those are the realities of colonialism and the history of these islands. There's also the shared history that we have with the Netherlands. The first time the Dutch flag was raised on these islands was 1636. That was actually 12 years before Holland gained independence from Spain in 1648. So we changed flags a few times after that, British, French, Spanish, but for very brief periods. But the large majority of our history has been shared with the Netherlands. And it's only logical that when you have a breakup of the country of the Netherlands Antilles, that we would seek a partnership with our most reliable partner in the country of the Netherlands.
Saba wil bij Nederland. En niet alleen vanwege die historische band. Het heeft ook de Hollandse centenkaart nodig. Het eiland ligt geïsoleerd. En de zieken moeten verpleegd en de kinderen naar school. Voor alles het vliegtuig of de boot naar buurland Sint Maarten nemen is geen optie. Zeker niet in het orkaanseizoen. De afgelopen week bijvoorbeeld was Saba dankzij een tropische storm 5 dagen lang onbereikbaar. Christopher Johnson rekent het voor.
Without any type of subsidy, it would be almost impossible for us to sustain a lifestyle here on Saba. I'll give you an example. Our local budget on a yearly basis is about 22 million Antillian guilders. If you only took what was generated locally, it's about 3.5 million. And if you held back the federal taxes, it would give you a budget of 8 million guilders. This would mean that you would have to close down the airport, you'd have to close down the secondary school, the hospital would have to be turned into a clinic with only one head nurse and maybe two other nurses, and you would have to send about 80% of the civil servants home.
Saba zou zelfstandig dus nooit kunnen overleven. Toen Sint Maarten in 2000 ervoor koos een zelfstandig land te worden en onder het juk van Curaçao uit te kruipen, volgde Saba snel. Te klein om een zelfstandig land te worden, koos het voor een directe band met Nederland. De oudere Sabanen maken zich wel een beetje zorgen. Over de nieuwe tijd, waarin belastingen wel geïnd zullen worden en de bierprijs misschien omhoog gaat. Henk Bontebal woont al 35 jaar op Saba en verwoordt de angst van vele Sabanen.
Ja, het is wat ze niet weten. Hè. Het komt vreemd op ze af en het is allemaal zo raar en gaat allemaal zo snel. En daar zijn we een beetje bang van gewoon. We hopen dus dat er niet te veel buitenlanders dus echt zo'n bijsvergunning aan gaan vragen en werkpermits en zo, dat er niet te veel buitenlanders komen.
Dat is hier de angst.
Daar is de eiland gewoon te klein voor. Ja, en je hebt dus wat ongeschoolde arbeiders hier. En die zijn dus bang dat we daar alleen maar geschoolde arbeiders krijgen. Dat hun dus naast de pot vallen.
En deelt u die angst?
Ja, natuurlijk dat zou zielig vinden als die mensen die dus hier geboren en getogen zijn, niet kunnen werken. Dat beetje werk wat je is, maar een heel klein eilandje. Er is geen industrie, er zijn geen bedrijven of wat dan ook. Dus een paar hotelletjes en heb je het mee gehad. En dan supermarkten en zo.
De jongere generatie daarentegen ziet de toekomst zonniger in. Want zij zien al dagelijks vele verbeteringen.
Based on education, I'm in school, so I know about the education. It's changed. They have a lot of new books. Before there wasn't like as many. And like in the lab itself, like now they have like acids and bases which we can work with. And we never had that for like years and years. And this is the first time we actually have them to do the SBAs. Be graded based on the practical and not just writing up the SBA. For scholarships, it's better actually to go to Holland now.
Okay, and are you also planning to go to Holland?
Yes, I do. I want to go to Holland.
you want to go to Holland, and yeah. What are you going to study and where?
Neurology, to be a neurosurgeon. Mm-hmm. Yeah, that's what I want to study.
No, so you think 10-10-10 is a good thing then?
I think it has its pros and it has its cons, but all in all, I know for a fact that it will better Saba and better the best islands, but it's going to be good. I think it's going to be very more positive than a negative change.
Find rest, you'll find peace on Saba.
Ja, Pieter Bas van Wiegen, al met al kun je stellen dat de stemming op Saba positief is. Men ziet het positief tegemoet.
Ja, zeker. Dat kun je zeker stellen. Want ook zij, en dat geldt ook al voor Sint Maarten, hadden toch ook wel wat moeite met Curaçao, hè, die natuurlijk ontzettend veel macht had op die overige eilanden.
Gert Oostin, die zit hier in de studio, onze deskundige op het gebied van Antillen. Toch zijn er een aantal dingen die misschien wat gek zijn. Over en weer is er heel veel onvrede tussen Nederland en de Antillen, noem ik ze dan toch maar. Laten we eens beginnen met deze constructie van drie aparte gemeentes. Waarom niet gewone gemeentes? Waarom niet gewoon dezelfde staat als Roosendaal bijvoorbeeld?
Nou, een soort van heel formele bestuurlijke dingen. Van kan je gemeentes hebben zonder dat er provincie is? Nou, eigenlijk niet. He, dus daar begint het al mee. Maar het was toch ook wel zo dat men dacht, op het moment dat je het echt gewone gemeentes maakt, dan moet ook alles daar geregeld zijn zoals het hier voor gemeenten geregeld is.
Dus dan krijg je dezelfde hoogte, uitkeringen en
precies,
dan dezelfde voorzieningen.
Ja, maar ook dezelfde overload van wettelijke bepalingen enzovoort, die daar helemaal niet belangrijk zijn enzovoort. Daar kan je een beetje omheen. Dus
maar toch lees ik in de krant dat er dan discussie is over de vraag of ons abortusbeleid en onze euthanasiewetgeving daar moet gelden.
Ja.
Waarom op het een zeggen, nou ja, dat geldt daar niet, want het is toch een andere cultuur. En op dit soort vlakken daar dan toch aan vasthouden?
Ja, dat is heel moeilijk om daar goed antwoord op te geven. Hè. Nederland heeft natuurlijk, daar zie je wel macht. Hè. Het Nederlands parlement, hè, die aan de ene kant zeggen, nou luister, ze zijn daar. Daar is het loonpeil ligt lager enzovoort. Dat betekent dus ook dat we de uitkeringen niet op een Nederlands niveau gaan brengen daar. Dat is niet goed voor een economische functie in de regio. Op zich goede argumenten hoor, daar gaat het niet om. Dan zegt men, oké, dus daar moet je wat anders blijven. Als het nou gaat over het homohuwelijk of abortus of euthanasie, dan zegt hetzelfde Nederlands parlement, nee, daar moet je precies zoals wij worden. En dan heb je op die eilanden natuurlijk al dat we, zeg maar, wacht eventjes. Waarom, we kunnen misschien het ene begrijpen, maar waar moeten we het andere ook begrijpen? Waarom ga je dat dan wel doordrukken? En dat is, daar is niet een goed antwoord op, behalve het antwoord van Nederland, die trekt macht naar zich toe.
Er zijn er ook sentimenten hier in Nederland die zeggen van ja, zet ze maar op marktplaats, zoals Geert Wilders had gezegd. Dat kan niet, hè? Je kunt niet zomaar een paar eilanden op marktplaats zetten.
Nee, er zijn helemaal afgezien van het morele punt. Hè, van die, je hebt ze gekoloniseerd, kan je zomaar de onafhankelijkheid in schoppen als ze het zelf niet willen. Zijn er volkerrechtelijke en staatsrechtelijke bezwaren tegen. Hè, die eigenlijk zegt de VN dit. Een land wat gekoloniseerd is geweest, als dat zelf onafhankelijk wil worden, dan moet je het onafhankelijk laten worden. Wil dat die voormalige kolonie zelf iets anders, dan moet het moederland dat ook toestemmen. Dus als het moederland zegt, dat moederland kan dus niet gewoon zeggen van wegwezen jullie.
Kazachstan kan wel weglopen bij Rusland, maar Rusland kan niet Kazachstan eruit trappen.
Nee, als men zich aan het internationale recht houdt. En dan is de volgende discussie, dat heeft Nederland op een gegeven moment ook aanvaard. Nederland heeft zeg maar tussen 1970 en 1990 alles gedaan om de Antillen, net zoals Suriname, zover te krijgen dat ze onafhankelijk werden. Rond 1990 heeft Nederland gezien, nou, dat gaat dus niet lukken. En toen was nog Ruud Lubbers, die was minister-president. En die zei, dan blijven we allemaal in hetzelfde huis wonen. We hebben in het huis wel huisregels. En daar moeten jullie ook aan gaan houden. En eigenlijk, dat is al 20 jaar lang gaande, heeft Nederland sindsdien steeds meer zich bemoeid met deugdelijkheid van het bestuur. En dit is in die zin gewoon de volgende stap daarin.
En is dit een oplossing voor de problemen? We hebben het al gehad over de financiën. Dat was op een gegeven moment een probleem. Maar een ander probleem is immigratie van kansarmen hier in het moederland Nederland. Drugs zijn een probleem. Biedt dit een oplossing?
Nou, voor een heleboel dingen waarschijnlijk niet. In de zin van dat je gaat niet in één keer, je gaat nooit oplossen het probleem dat het hele kleine eilanden zijn die zichzelf niet kunnen bedruipen. Dus er zal altijd geld bij moeten. Wat je ermee gaat oplossen is dat je een transparanter bestuur krijgt, wat in ieder geval de kansen die er wel zijn op een fatsoenlijke manier aanpakt. En je gaat voorkomen dat er in de politiek gerommeld wordt enzovoort. Dus al dat soort dingen zijn ook voor economische ontwikkeling zijn dat goed.
Maar ik kan me ook voorstellen dat afstand is nooit goed voor overzicht. Dat je allerlei regels krijgt die daarvan toepassing zullen zijn, desalniettemin, die misschien heel onhandig gelden. Dingen die in de Nederlandse wet staan, hè, van om de zoveel meter moet er een afvoerput zijn, of je moet... Je mag niet meer dan zoveel koeien per vierkante meter hebben. Er zijn natuurlijk heel veel regels in Nederland.
Ja, die daar helemaal niet handig zijn. Dat is dus één van de problemen die we gaan krijgen. We krijgen ook nog een heel ander type probleem. Hoe ga je zorgen dat al die regels daar worden nageleefd? Dat zie je dus nu al. Dat er steeds meer Nederlandse ambtenaren daar naartoe gaan. Die zich met dat lokale bestuur gaan bemoeien. Dat kan ook niet anders, omdat er daar ter plekke te weinig mensen zijn die het doen. Maar het grote risico van het alles is natuurlijk dat op een gegeven moment die eilandenbewoners het gevoel hebben, we worden te gast op ons eigen eiland. En dan krijg je natuurlijk sociale spanningen die heel lastig kunnen zijn.
Vandaag gaat het erover dat de Antillen ophouden te bestaan. Het is een verhaal van haat en liefde. Haat tussen het moederland en de eilanden, maar ook de eilanden onderling. Hebben de Antillen eigenlijk, als je in de harten en geesten van de mensen kijkt, ooit wel bestaan?
De Antillen van die constructie van 6 nauwelijks. Hè. Het is heel duidelijk, het is een koloniale constructie. Nederland heeft vrij willekeurig net deze 6 eilanden. Het hadden er ook andere kunnen zijn. Heeft op een gegeven moment gezegd, oké, we hebben dit, dat noemen we samen de Nederlandse Antillen. Vroeger heette het Curaçao en onderhorigheden. Ja, nou hebben we dit. Het enige wat die eilanden bij elkaar hield, was het feit dat ze allemaal Nederland hadden. Dat blijft. Maar ook dat er heel veel tussen die eilanden gemigreerd werd. Dus op al die eilanden heb je wel weer mensen van andere eilanden wonen. En dat is nog wel, zeg maar, emotioneel wat ze bij elkaar houdt.
Gert Oostindie, hartelijk dank. En ook dank vanaf Curaçao Wilco Boom en René Roodheuvel. Pieter Bas van Wiegen vanaf Sint Maarten en Belkis Osepa vanaf Bonaire. En Belkis en René die werkten allebei werken nog steeds trouwens voor de Wereldomroep. Daimon Xantopoulos, die zit hier weer. U hoorde net al in het instituut Itzerda als u toen al luisterde. En Jacqueline Maris, die is ook aangeschoven, want we gaan het hebben over het begin van het kwaad. Jacqueline Maris, laten we eerst beginnen in 1993. Toen was jij voor het eerst daar in West-Afrika. Althans, toen misschien niet voor het eerst, maar toen stond je oog in oog met vreselijke misdaden.
Nou ja, ik was getuige van... Ik liep rond 12 uur nadat er een massamoord was gepleegd in een vluchtelingenkamp. En als je zoiets schokkend ziet, dat verbind je voor eeuwig volgens mij met zo'n regio. Omdat, ja, dat maak je verder in je leven hopelijk nooit meer mee. Dus dat was heel erg.
Kun je omschrijven wat je voor dingen allemaal hebt meegemaakt daar?
Wat ik daar heb meegemaakt?
Ja.
Dan ben ik over een uur nog bezig. Bij het begin van het kwaad hebben we een prachtige website. vpro.nl/begin van het kwaad. Op begin van het kwaad, /vpro.nl, even de twee. Maar in ieder geval, daar staan alle reportages op die ik in de afgelopen jaren heb gemaakt. Ik ben er ook geweest toen Charles Taylor president was. Die in de oorlog rebellenleider was. En dus in 1997 tot president gekozen werd. Maar nog net zo makkelijk zijn reign of terror, zijn terreurbewind kon voortzetten. En daar zit hij op dit moment, staat hij ook terecht in Den Haag bij het Sierra Leone tribunaal voor de misdaden die hij in Sierra Leone gepleegd zou hebben.
En daar horen we de verhalen over, dat de vraag wordt gesteld, wil je korte mouwen of lange mouwen? En afhankelijk van het antwoord wordt dan een deel van het ledemaat.
Maar dat heb ik dus godzijdank nooit gezien hoor, short sleeve of long sleeve. Maar wij hebben dus samen, Diamond Xantopoulos en ik, hebben een crossmediaal project opgezet. Dus verschillende manieren om een verhaal te vertellen over die oorlog die 12 jaar duurde. Ik ben radiomaker, we hebben geschreven, Diamond is fotograaf en die is dus ook op zoek gegaan in Sierra Leone en Liberia. Wat zijn nou de wortels, de onderliggende oorzaken van de wreedheid in die oorlog?
Ja, en ik was natuurlijk in 2003 laatste, toen Charles Taylor werd verjaagd in Liberia als fotograaf. En toen zag je inderdaad de wreedheid van die oorlog. En het verschil nu is dat we echt eigenlijk aan de hand van een boek van Graham Greene's die reis zijn gaan maken, die diezelfde route eerder heeft gemaakt.
1935, dus ja. 75 jaar geleden.
Precies. En je zag inderdaad in mijn geval veel de rol van magie, diamant natuurlijk. Een grote rol spelen in die vreedheid. Maar ook je ziet het continent eigenlijk nog steeds, is het daar niet veel veranderd.
En dat boek, dat was A Journey Without Maps.
Ja.
Ja.
Jullie zijn op zoek gegaan naar die diepere oorzaken. We zullen dat ook horen in die serie. Misschien hoeven we niet alles weg te geven. Maar toch alvast een deel. Wat hebben jullie allemaal voor dingen gevonden?
We zijn op zoek gegaan ook naar kijkend door de ogen van Graham Greene. Wat heeft hij gezien in 1935? En wat zien wij onderweg? Nou, dat is diamant natuurlijk, de hebzucht. Dat zie je in heel veel oorlogen terugkomen. Of het nou Irak met de olie is of Congo met coltan, et cetera. Wat je ziet, de magie. Daar is Diamond vooral op ingegaan, op de traditionele secret societies. Die dus inderdaad mensen opvoeden tot volwassenheid, maar ook geheimen hebben. En met geheimen kan je angst inboezemen. En dat zijn ook de foto's van het begin van die Liberiaanse oorlog. Met amuletten en vrouwen pruiken en zo. Maar Diamond weet daar op zich veel meer van, want die is echt op de diamant en op de magie gaan zitten, terwijl ik met mensen rondgereisd heb die oorlog hebben meegemaakt.
Ja, vandaag dus begin van die serie, Begin van het Kwaad, deel 1. Een crossmediaal project van VPRO en Trouw, gemaakt door Jacqueline Maris en fotograaf Diamond Xantopoulos. Luistert u naar deel 1. Ik moet u wel even waarschuwen, want er zitten schokkende verhalen in.
Ik zit aan het strand in Freetown, Sierra Leone. Het waait hier lekker, het is heel heet. Ik zit hier met Mustafa.
I am Mustafa Mona, a university student. How will travel with you right around the country?
Dit is Mustafa, mijn reisgenoot.
So that you can have clear pictures of my story, my war story. It deals mainly with the war.
4 jaar zat hij bij de rebellen van het RUF.
Oh ja, yeah, my AK, you fuck, yeah, I kill you.
Natuurlijk twijfelde ik, wat ga ik daar zoeken? Ik ben er al zo vaak geweest, sinds mijn eerste bezoek in 1993... toen ik meteen midden in de oorlog terechtkwam. Het was een 12 uur na de moord op weerloze vrouwen, kinderen en mannen.
Een moeder met een babytje op haar rug. Wiens schedel ook geslagen
is. Zomaar, met machetes en machinegeweren uit elkaar gereten.
Jullie monsters.
Nu ga ik weer, met het reisverslag van Graham Greene in mijn hand.
Het was geen prettige reis. Ik heb betere reizen gehad.
Voor mij was het ook geen prettige reis. Beelden die me blijven achtervolgen. En ook vragen die geen antwoord hebben. Waarom was het zo vreed?
Jullie monsters.
Heb ik echt het kwaad gezien? En bestaat het nog steeds? Daarom ging ik weer terug. Weer terug.
How far can you go with evil?
Weer terug.
It's like you missed it with me, I kill you.
We zitten al een stukje uit Freetown. We zijn op weg naar Kono. Ibrahim, he just bought cassava. What's cassava?
Cassava bread.
Cassava bread. And the cassava fish. Bread is vis and lot of pepper.
And lot of pepper.
Ik vind het ook wat zwaar voor een ontbijt. Het is namelijk 7:30 in de morgen. We hebben al heel veel gedaan en benzine gehaald. We moeten gallons meenemen, want we gaan toch wel het binnenland in en dan is alles veel duurder.
En we stopten nu even op Waterloo Market. Maar Mustafa zegt, hier is nog gewoon uit de oorlog, de Liberiaanse oorlog van het buurland, is gewoon nog een vluchtelingenkamp. Dus die twee oorlogen is eigenlijk gewoon één grote oorlog die 11 jaar duurde. Maar we zijn met Mustafa dus op weg naar Kono, waar hij, waar zijn verhaal begint, hoe hij bij de oorlog betrokken raakte. Ik vermoed een uur of... Is 300 miles to Kono?
212 miles to Kono.
212. Deze weg is goed, maar die houdt gewoon op straks. En dan gaan we de zandwegen op. Het heeft hard geregend vannacht. En ja, ik vermoed toch wel een uurtje of 6 rijden in naar Kono.
Jee, ik zit hier met twee rebellen in de auto die vroeger tegen elkaar vochten. Want Mustafa die zat dus bij de RUF. En Ibrahim die zei dat hij bij de Kamadjors heeft gezeten. Dat waren traditionele strijders die met de regeringstroepen samen vochten. En magische krachten hadden. Maar die hebben dus tegenover elkaar gestaan.
So that is my main purpose. I joined the Kamadjors. For defend myself and my family and my country.
It's like brothers.
Toch zegt Mustafa, we zijn broers. De oorlog is voorbij en de oorlog, daar had niemand voordeel bij. Dat betwijfel ik dus wel, want ik denk dat er heel veel mensen rijk zijn geworden. Maar mensen zoals Mustafa en Ibrahim, die hebben er alleen maar onder geleden.
Ja, stoppen we dan. Het stinkt nu opeens naar petroleum. We zitten op een weg die ooit was, wel asfalt was, maar behoorlijk veel potholes, gaten en het wordt steeds erger. We hebben net even gegeten langs de kant van de weg. Ik ben iedere keer bang dat, want we hebben nu 70 mijl voor ons 120 kilometer, waar geen plaatsjes van enige noemenswaardige melding nog zijn. Dus ik hoop maar dat we niet met pech komen te staan. En we hebben net dus gegeten en ja hoor. What was the bushmeat we had? What was the name again?
Cutting grass.
Cutting grass.
Rabbit's leg.
Een soort konijnachtig. Iets in een soep gewoon gejaagd in de bush hier. Maar ik was wel heel erg blij dat in het bord van Mustafa het pootje van de cutting grass zat. Zijn nageltjes er nog aan.
Is the bridge?
Here's the bridge.
This was a bridge.
Bij deze brug, de Sewave-brug, over een rivier vol edelsteen, goud en diamant, is hevig gevochten. Diamant is een van de oorzaken en ook een van de motoren van de oorlog. Wie over de brug kwam, kon doorstoten naar de stad Koidu, waar Mustafa vandaan komt.
Dat was RUF against Kamadjor. Dus de Kamadjors, they fought with the government, hè?
De rebels, ja. Defending
the diamond.
Yes.
Oké, okay, so die rivier was dus een natuurlijke grens om het rebellengebied af te scheiden. En het was hel, zegt Mustafa, om daar overheen te komen. Heel rijk gebied. Wie dit had, die kon de oorlog misschien niet winnen, maar die kon hem zeker enorm lang volhouden.
Het is nu niet ver meer naar Koidu. Over de Kamadjors wordt beweerd dat ze magische krachten hebben. Dat ze zich onzichtbaar kunnen maken en dat kogels op hen afketsen. Ik hoor Ibrahim uit.
So they give me the power. They initiate me, they give me the power. When they fire me with the gun, they can't really not be hit me.
De Kamadjors die werden namelijk magische krachten toegedicht. Die hadden rituelen dat je insmeerde en met allerlei goedjes en rituelen uitvoerde. En dan kon je niet door kogels geraakt worden. Nou, die heeft hij ook meegemaakt. Maar hij zegt, nou, na de oorlog en we zijn nu allemaal ontwapend, zijn die toverkrachten ook weggegaan. Ik zei van, god, is er dan wel eens een kogel op je afgevuurd? Zei hij, nee, want ik ben niet in het gevecht geweest.
So the powers have already gone from me.
But it's true that the bullets didn't hit the Kamadjors?
Honestly, these powers work, okay? I didn't took one, but it works.
It works?
Yes.
Did you see it?
Yes.
But listen, you mean like protection against bullets?
Yeah.
But you believe in it?
Yes, it works.
Abrupt staan we stil. Checkpoint. Recorder uit en snel de tas in.
Checkpoint during the war.
Oh ja, het was echt het ergste checkpoint tijdens de oorlog.
En het is nog steeds een tough checkpoint. What did he say?
The guy said, he said, you know what to do, but just do something.
Okay.
We have to do something.
We did something.
Yeah, we did something.
Ja, ik ben er helemaal tegen de politie geld geven. Maar, Mustafa zegt dat hier in Kono de security nog zo sterk is dat ze alles gaan onderzoeken. Dus die man zei van, ja, ik ken jouw gezicht, want Mustafa komt uit Kono. En hij zei, als je het makkelijker wil maken, je weet wat je moet doen. En nou ja, toen hebben we maar weer geld gegeven om in ieder geval niet een uur onderzocht te worden. En ja, toen kwam hij er met 20.000 leones, toch goed voor zo'n 4 euro, vanaf.
Barbara en Graham Greene namen 75 jaar geleden gewoon de trein naar de grens met Liberia. Sierra Leone was toen nog een Brits protectoraat met goede wegen en een trein. Hun belangrijkste reisdoel was Liberia. Een land waar toen nog bijna geen blanke was geweest.
De trein van Freetown naar Pendembu ging 2 keer per week. En eindelijk waren we klaar voor vertrek. Onze bagage lag in grote hopen op het perron. Bedden, tafels, stoelen, een paar grote houten kisten met voedsel, een filter voor water, de geldkist, 2 koffers en nog los spul. Een paar boeken. Alles wat we konden bedenken om lichaam en geest de komende weken overeind te houden. Onze boys rommelden wat rond. Ik denk niet dat ze ook maar een vaag besef hadden van waar we heen gingen.
Als de trein stopte, duwden de vrouwen zich tegen de ruiten. Hun grote zwarte tepels als roos in een schietschijf. Ik was nog niet uitgekeken op die naakte lijven. Het is opmerkelijk hoe snel je de blanke waarde achter je laat. Deze slappe borsten die in lange bronzen plooien hingen, leken al snel mooier dan de kleine, ronde, onvolwassen Europese borsten. De kinderen dronken hun melk staande. Ze renden als lammeren in paren naar de borsten, trokken aan de spenen. De vrouwen van Sierra Leone waren mooier en fijner gebouwd dan die ik later in de Liberiaanse Republiek te zien kreeg. Op een gegeven moment voelde het alsof ik al jaren tussen de koeien leefde.
In downtown Koidu.
Yeah.
Het is avond, de hitte valt een beetje weg.
It's a windy come just came.
How old were you?
14.
Ja. Yeah. 97. Oké. Okay. So, deze stad die werd dus voortdurend belegerd door andere militia's, met iedereen die diamant wilde hebben.
Yeah.
En Mustafa was 14. So, toen kwam de Kamajors uit Bo. Ja.
Yes. So the Kamajors came in. The rebels have already left.
De rebellen waren gevlucht. De Kamajors, de traditionele krijgers uit Bo, kwamen de stad in.
The very first day they came, we were happy.
Eerst waren we blij, omdat we dachten dat ze ons konden beschermen.
Okay.
Toen ze net waren, riepen ze iedereen naar het stadsplein.
And a lot of people came there. Was like this, Kamajos, we are very hostile.
Ze zagen er vriendelijk uit.
They were dressed in the war suit, a native war suit, with a country cloth with a lot of charms on it.
Met traditionele lappen om zich heen en veel amuletten.
Yes, a lot of charms on it. Yeah, people were scared. People welcomed them. And promise to work with them.
Een paar van de Kamajors bleven dansen. Ze zongen strijdliederen.
There were a few of them that were just dancing, singing war song, dancing seriously. And they saw a guy passing.
Er liep een man voorbij, een buurman van ons. Ze riepen hem.
And that guy was a neighbor to us. So this guy was called, his head was chopped up.
Zomaar hakten ze zijn hoofd eraf.
With the machetes.
Met de machete.
Okay. Just like that?
Yeah! With no question on it.
Mensen zeiden, waarom doen jullie dat? Ze hadden de man niks gevraagd. Ze zeiden dat hij een spion was.
Yes. Yes.
De Kamajors zeiden dat de man een magische ritueel had bespioneerd. Dat hij geheim had gestolen.
Yes. But that was my first time to ever see such happen. At a tender age, I was afraid. Yes. So it was scary. So I have to leave.
Ik was bang. Ik moest weg van die plek. Ik ging naar huis in shock, net als de anderen.
That's why I was shocked and I was I was really afraid to even continue looking there. Yes, the head got chopped off. Yeah.
And the head was rolling on the ground.
Yo! The body fighting.
Het was zo eng. Dat schokkende lichaam. Ik moest weg. Die dag was te veel voor me. Het is een scène die ik niet kan vergeten.
It's a scene that I hardly forget. The body fighting and the head was rolling. So I have to leave immediately. Yeah, so that was so much for me that day.
Nou, we zitten veilig in het midden, achter op de brommen. Where are we going?
We're going to the Guinea Highway.
Nou, we zijn net door een rood blok de stad uitgegaan.
The jungle starts here.
But the road is too rough, you said?
Ja, I said the road is too rough.
Dat zegt onze chauffeur. Laat hem nou maar naar de weg kijken. Hij zegt de weg is... Oh, we're getting into the jungle en de weg wordt steeds ruiger. Oh, 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 oh shit. Oh my god.
It's rough.
It's very rough. We zitten op een soort mountain bike, motorbike. Keep your feet on the steps. Because you get
the feeling, guys. The feeling of jungle,
hè? A bit. Maar de weg wordt nu ook smaller. Is this the road to Guinea?
Yes.
Oké. Okay. Deze weg leidt naar Guinea-Conakry. In het noorden. Waar heel veel mensen heen vluchten. Ook Mustafa.
Okay, let's talk about how you were captured.
The rebels were retreating from Freetown, but they were having powerful guns. Mm-hmm. 40 barrels, I saw it. Okay?
Die rebellen trokken zich terug uit Freetown en kwamen naar Koidu. Werd zwaar geschoten. We moesten weg. Iedereen die nog in de stad zou zijn, zou vermoord worden.
Firing was very tense. So whoever is inside our moment, they kill. They kill. So we have to run away.
We vluchten in de richting van de grens met Guinea. 'S Nachts lagen we te slapen.
We ran to Guinea border. But in the night.
En opeens hoorde ik het doorladen van een geweer.
Yes, we had a crack of the gun.
Krak.
While we were sleeping in the bush.
Plat op de grond, zeiden ze. En dat ze iedereen die probeerde te vluchten zouden doden.
They say you lay down. Anybody attempt raising his head will kill you.
Dus lagen we muisstil op de grond.
So we do what we have to do. So you stay down. The man I was living with was seriously beaten.
Mr. Mohammed, bij wie ik woonde, werd hard geslagen. Zijn dochter Bono werd ook geslagen. Ze zeiden...
Are you not going? If you're not going, you get back. But the moment you turn your back, you fire it. You die.
Als je niet mee wil, ga dan terug. Maar het moment dat je rug naar ons toe draait, ben je dood. Dus je moest wel blijven.
Mustafa komt in huis bij Commander Kennedy.
So Kennedy came. So they say, hey, you move with Kennedy.
Commander Kennedy is lid van de Black Guards, die voor de veiligheid van de hoogste IOF-leider Fodis Sanko verantwoordelijk zijn. En wat vertelde Kennedy jou over de IOF?
Ah, he asked me, have you ever read about the revolution? I said yes.
Ik zei hem dat ik over de revolutie had gelezen.
The revolution. A revolution brings changes.
Ik hield van de geschiedenisles. Ik had op school voor de Amerikaanse revolutie geleerd. En het afschaffen van de slavernij. De Franse revolutie.
Yes, I love history by then. So he said, man, you know a lot, hè?
Hij zei, je ziet het belang van revolutie. Daarom zijn we hier. We willen dat het land de goede kant op gaat.
Oh man, you're very good. So you see the essence of revolution. This is the reason we're here. We are not bad people. We want to see the country go the right way. Palmnut.
Oh, the red palmnut. Het valt gewoon naar beneden, het voedsel hier.
Because the rules are there in the area, footpath to democracy. Mm-hmm. It contains the laws. You should not take a pin from the masses. Do not harass people and take their property. You're here to protect them.
Hij zegt ook van ja, die revolutie, de footpath revolution van de IOF was leuk natuurlijk. Dat je geen pin van de bevolking mag stelen. Maar wie waren wij? We waren geen bevolking. Hoe kwamen wij aan eten? Hoe kwamen wij aan voedsel? Dus we moesten af en toe wel eten uit de dorpen halen bij de dorpelingen. Dat was dan hun aandeel aan de revolutie.
It was sung differently, but I singing to my mom. It's the revolution that took me away. Mm-hmm. Okay, it's not my fault. It's Zulu. I say, Zulu, why say my...
Burgers moesten in belang van de revolutie hun voedsel aan de rebellen geven. En hij bedreigde burgers met zijn AK-47, zijn geweer, als het nodig was. Gedood heeft hij niet, zegt hij.
Actually, I didn't kill. I didn't kill. I didn't kill.
Ja, we zijn... What's the name of this place?
Tombodi.
Tombo.
Tombodu.
Tombodu.
Yes, T-O-M-B-O-D.
Can we sit here?
Yes, before we are. As if not normal. Yeah, you're crazy.
Hij neemt me mee naar Tombodu, waar de rebellen echt gek zijn geworden in de oorlog. Een man staat er zijn huis te schilderen.
So at that time, there is diamond here. So they go and capture these people. Here, came with them here in Tombodu town. They, at that time, they're mining it. There's a lot of diamond there, over there.
Yeah.
So, mm-hmm. Brings them here to work.
Oh ja, de mensen werden gevangen en dan werden ze hier in de rivier, in de moeras, werden ze aan het werk gezet om diamant te zoeken. Dit is echt de schilder van het huis die hier bezig is, ja?
That pit over there that you are seeing, we call it Savage Pit.
Mm-hmm.
Because the commander who was there in
Savage.
Charge,
yeah.
Savage. So he take people over there and cut off their hands.
Zo, dat is zijn huis, dat kijkt over de swamps. En hij zegt daarop, die Savage, die kolonel, die rebellenleider... dat die daar dus gewoon mensen de armen afhakte. Ze werden op een stuk rock die armen neergelegd en de handen afgehakt. En waren er zoveel, ook hoofden op een gegeven moment. En die werden gewoon hier in het moeras gegooid.
De bones en de heads. Ja, yeah, so everything is there. All of this is not good. We bury them in the compound.
En hij zegt van ja, kijk, het is heel slecht om iedere keer die beenderen tegen te komen. Dus we hebben als dorpelingen al die botten uit het water hier gehaald. En we hebben ze in een graf gestopt. Hoofden zelfs.
The bone, all the houses. Yeah. At that time there is nobody came. Or less the rebel live in this town. But as for us, we have nowhere to go.
And they forced you to work.
Yes, they forced us to work. If you refuse, they will kill you. So we just decided to live with them, hunting time. So after the war, the fathers, we find the diamond on the road.
On
when
the road?
He was walking, yes.
Yeah.
Down there. You find the diamond. It's 5 carats.
En hij zegt, nu gaan de dingen goed. Mijn vader heeft een diamant gevonden op de straat. En daarom ben ik hier aan het schilderen. Ben ik dit mooie huis aan het maken. Dit is ons huis. En hij heeft dat geld gestoken in zijn kinderen. Om hier dus een huis te bouwen voor zijn kinderen. En dit is een eenkamer, tweekamer huis met zinken dak. En hij is het heel mooi wit aan het schilderen.
Mustafa verdeelt de rebellen in goede en slechte. Commander Savage in Tombodu was slecht. En ook veel jongens van zijn eigen leeftijd waren bad boys. Maar zijn baas Kennedy was goed, volgens hem.
I want him to actually protect me, to see me as a vital tool, so that he always defend me.
Ik wilde dat Kennedy mij beschermde, dat hij mij als een nuttig gereedschap zou zien, iets dat hij nodig had.
In the war, all the younger boys were fighters.
Alle jonge jongens om me heen gingen de oorlog in. Ik wist dat als ik me vijandig zou opstellen, het front zou worden gebruikt.
Well, if I choose industrial house, just doing the housework, he said, you stay with me. No go without a commander, you stay with me.
Als ik heel dienstbaar het vuile werk deed, dan zou Kennedy misschien zeggen, jij blijft bij mij.
So, since then, I started serving him.
Ik deed al het huiswerk.
Whatever I think is my duty, I do it with him. He became fond of me. Yes.
Kennedy heeft enorme stapels geld in zijn huis liggen, waarmee het IOF wapens koopt.
Piles of money.
Really?
Yes.
Bij elke vluchtenverplaatsing gaat al het geld mee. Mustafa's strategie van zichzelf onmisbaar maken werkt. De commandant vertrouwt Mustafa in de geldkamer en niet veel later laat hij Mustafa, die geen vriendin heeft en niet aan seks doet, zijn magische amuletten aanraken en schoonmaken. Aan de toverkracht zijn strenge regels verbonden en wie ze overtreedt, speelt met zijn leven.
Even his charms, he took them. He wanted me to handle them.
Hij vertrouwde mij zo dat hij mij zijn amuletten liet schoonmaken. De toverkracht is verbroken als je seks hebt en ze daarna aanraakt.
Then when he go to the front, he get hot. because most of these germs are destroyed when you get intercourse and touch it. A woman must not touch it. I mean, in your absence, somebody touch it and you don't know. And when you go
something wrong, okay.
Yeah, you lose it.
Trust me. Many amulets, many charms?
Yeah, yeah. It was in the small bag. Yes. When it is time, use them and go to the front.
Ze zaten in een klein zakje. Als het tijd was om naar het front te gaan, hadden zij tevoorschijn.
There was one in the bottle that he rubs.
Er was iets in een flesje dat hij op zijn lijf smeerde. En een andere die eruit zag als een magieblokje dat hij om zijn arm bond.
And another tied like the magie cube. Mm-hmm. Yes.
Hij had ook een hemd, heel kort. Dat was om de kogels tegen te houden. Er was in Liberia geprepareerd.
In Liberia?
Prepared in Liberia, yes.
To keep bullets away.
Away, yes. And the other was prepared here. Yes.
Hij vertelde me dat ze echt werkte.
But he told me they work. The fact here is you must have a part you favor. Okay? What? You must have a faction you favor.
To rescue yourself.
Yes.
Als er twee mensen vechten, moet je partij kiezen. Dat is oorlog. Zodra je voor een bepaalde partij kiest, ben je in de oorlog betrokken.
You might ask me, what about small kids? Okay? What are the small children? You see where your mother sees. Your mother says, don't go there, you won't go there.
Kleine kinderen zien wat hun moeder ziet. Ze doen wat hun moeder doet.
With the fighters, when somebody kills, when it is normal, you see it too big.
Een normaal leven is als iemand vermoordt. Ben je ontzet, is dat erg.
Wow, you kill, you go to jail.
Je gaat de gevangenis in.
But when in war, when somebody dies here, you just say, okay, then bury him just over there, forget that person.
Maar in de oorlog, als iemand doodgaat, begraaf je hem, je vergeet die persoon. Wie het ook is.
Just bury him there, forget that. You do what you have to do.
De menselijke gevoelens die je hebt na de oorlog, als dingen normaal zijn, komen niet naar boven als het oorlog is.
The feelings you have, these humanitarian feelings you have after the war. When things are normal, it's never with you when there is a war. So, in the war, nobody is normal.
The rebel leader.
I see trouble.
Charles Taylor.
I see murder, mayhem. I see wreck. I see total destruction.
U hoorde deel 1 van Begin van het Kwaad. Volgende week gaan we de grens over. Liberia in het land van rebellenleider en latere president Charles Taylor. Die alom als de godfather van de oorlog wordt beschouwd. Op de website kunt u foto's, artikelen, audio en nog veel meer vinden. www.beginvanhetkwaad-vpro.nl. En er zal ook wel een linkje staan op villavpro.nl. Dit was